Ik wil twee gedeelten ook vanavond met u lezen. Allereerst 1 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 13. Het zijn gedeelten die gisteravond op de een of andere manier ook al wel even aan de orde zijn geweest, maar die gaandeweg de lezing van vanavond nog wat uitgebreider aan de orde zullen komen. Allereerst dus 1 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 13. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. Er is een verscheidenheid der gaven. Doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen. En het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen. Doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest, en een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigelei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En dan uit de brief aan Efeze. Hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 16. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in de liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Broeders en zusters, gisteravond hebben we vooral stilgestaan bij de grondlijnen die we vonden in de Heilige Schrift als het ging om de gemeenschap der heiligen. Vanavond zullen we ons vooral richten op hoe de gemeenschap der heiligen gestalte krijgt en moet functioneren en wat daarbij de bedreigingen en de gevaren zijn, maar ook wat de gelegenheden zijn, juist ook in onze tijd, om de gemeenschap der heiligen te bevorderen. In onze geloofsbelijdenis volgt het geloofsartikel van de gemeenschap der heiligen op het artikel van de kerk. Er is dus een hele nauwe relatie tussen de kerk en de gemeenschap der heiligen. En om die relatie wat verder te onderzoeken ben ik te rade gegaan bij de reformator Johannes Calvijn. Hij houdt de kerk en de gemeenschap der heiligen heel dicht bij elkaar. Hij zegt: de gemeenschap der heiligen brengt het karakter van de kerk goed tot uitdrukking. Het is alsof er gezegd wordt dat de heiligen zich op zo'n wijze tot de gemeenschap van Christus verenigen, dat zij elkaar laten delen in alle weldaden die God hen bewijst. Het is dus niet te veel gezegd dat het geloofsartikel van de gemeenschap der heiligen door Calvijn als een nadere uitleg, als een explicatie wordt gezien van het geloofsartikel over de kerk. Het laat het wezen, het gehalte van de kerk zien. Calvijn onderstreept ook dat Christus de bron van de gemeenschap der heiligen is. Door zijn geest sticht hij de kerk. En het geloofsartikel van de Heilige Geest gaat vooraf aan het geloofsartikel van de kerk. De Heilige Geest is door Christus gegeven om de kerk te stichten als een gemeenschap der heiligen. Daarbij gebruikt Calvijn ook de voor ons bekende onderscheiding tussen de onzichtbare kant en de zichtbare kant van de kerk. En hij verbindt de gemeenschap der heiligen met beide kanten. De gemeenschap der heiligen verbindt hij met de onzichtbare kerk. Hij zegt hiervan: het is het bijzondere privilege van God zelf om te weten wie de zijnen zijn. De kerk die onzichtbaar is, zoals die in werkelijkheid voor Gods aangezicht bestaat, daarin zijn alleen zij opgenomen die door de genade van de aanneming tot kinderen van God en door de heiliging van de geest ware lidmaten van Christus geworden zijn. Daaronder zijn niet alleen begrepen de heiligen die op de aarde wonen, maar alle verkorenen die er vanaf het begin van de wereld geweest zijn. De gemeenschap der heiligen is de gemeenschap met al de heiligen. De universele gemeenschap van allen die door God van eeuwigheid in Christus verkoren zijn. Het is de kerk zoals God haar ziet. Voor ons is niet bekend wie al die verkorenen zijn. Wij kennen ze ook lang niet alle bij naam. Maar Calvijn wil er ook voor waken om de gemeenschap van de heiligen alleen te zien als de onzichtbare kerk. De kerk heeft ook een zichtbare kant. En die kant is de zichtbare uitdrukking van de onzichtbare kerk. En zo houdt Calvijn deze twee dicht bij elkaar, al onderscheidt hij ze ook heel nadrukkelijk. Dat heeft ongetwijfeld te maken gehad met de confrontatie van de reformatoren met de dopersen en de spiritualisten. Bij hen heeft de kerk als de zichtbare gestalte van de gemeenschap der heiligen eigenlijk geen plaats en is voor hen ook niet belangrijk. Daartegenover stelt Calvijn dat de onzichtbare kant van de kerk zichtbaar wordt daar waar het woord zuiver bediend wordt en de sacramenten naar de instelling van Christus worden bediend. Dus de onzichtbare kerk en de zichtbare kerk zijn beiden ook gestalten van de communio sanctorum. De heilige gemeenschap beweegt zich dus ook in de zichtbare kerk en binnen de kaders van de zichtbare kerk. Bij de gemeenschap der heiligen gaat het dus om beide kanten van de kerk. De kerk zoals God haar ziet en de kerk zoals wij haar zien in haar zichtbare openbaring. Bij de uitleg van het artikel van de gemeenschap der heiligen zegt Calvijn ook nadrukkelijk dat het betrekking heeft op de uiterlijke kerk. En hij voegt eraan toe, zodat een ieder van ons zich aan de broederlijke gezindheid met alle kinderen van God heeft te houden, aan de kerk gezag moet verlenen dat zij verdient. Kortom, dat hij zich als een schaap van de kudde moet gedragen binnen de zichtbare kerk. Ook grenst Calvijn zijn visie af tegenover de Rooms-Katholieke kerk. De Rooms-Katholieke kerk legt alle nadruk op de uiterlijke en zichtbare gestalte van de kerk en het lid zijn van de kerk. De uiterlijke kerk is het heilsinstituut. Wie deelneemt aan de genademiddelen van de kerk behoort tot de kerk. Calvijn benadrukt heel nadrukkelijk dat de gemeenschap der heiligen niet samenvalt met het uiterlijk lid zijn van de kerk. Het gaat in de gemeenschap der heiligen, en we zagen dat gisteren al, allereerst om de gemeenschap met Christus. En Gods ogen zien alleen echt wie de gemeenschap met God beoefent en die tot het einde toe zullen volharden. In de zichtbare kerk en in de zichtbare gestalte, ook van de gemeenschap der heiligen, mengen zich ook huigelaars, schijnheiligen, die niets van Christus bezitten, behalve de naam en de uiterlijke schijn. Dus de gemeenschap der heiligen, zoals God die ziet, valt dus ook weer niet samen met de zichtbare kerk zoals ze zich aan ons voordoet. Dat zijn ook duidelijke schriftgegevens. In de brieven die de apostel Paulus geschreven heeft aan de verschillende gemeenten, ik duidde dat gisteravond ook al even aan, worden de gelovigen aangeduid als heiligen. Maar betekent dat dat van ieder lid van de gemeente gezegd kan worden dat ze ook daadwerkelijk in Christus zijn en hem door een waar geloof zijn ingeleid? In de brieven van Paulus zelf wordt duidelijk dat hij daar niet van uitgaat. En wie de 7 brieven leest aan de gemeenten in Klein-Azië van de verhoogde koning der kerk, die hoort uit de mond van de koning zelf hoe een gemeente die naar zijn naam genoemd is, er soms maar weinigen zijn die getrouw zijn gebleven. Dat er zijn die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Dat er zijn die de eerste liefde hebben verlaten. Dat er zijn die lauw zijn geworden. Die, als dat niet verandert door waarachtige bekering, uit zijn mond gespuwd zullen worden. Calvijn geeft hier duidelijke bijbelse gegevens weer, zodat ook in de zichtbare gestalte van de gemeenschap der heiligen wij ook altijd moeten beseffen, hier is het nog niet volmaakt. De scheidslijn loopt door de gemeente heen. Naar mijn overtuiging kan deze visie van Calvijn op de gemeenschap der heiligen ons wel verder helpen om die gemeenschap der heiligen ook concreter in te vullen en aan te duiden. Waar is die nou te vinden en waar wordt die nou beleefd? Ik zei al, Calvijn houdt nadrukkelijk vast aan de gemeenschap der heiligen, zoals die toch op de een of andere manier tot uitdrukking komt in de zichtbare kerk. En dat is helemaal in lijn met wat we gisteren zagen vanuit Handelingen 2. Daar wordt over de gemeenschap gesproken in die eerste christelijke gemeente. En die gemeenschap is zichtbaar. Daar komen mensen, meer dan 3000 zielen, samen in Jeruzalem om te volharden in de leer en in de breking van het brood. De gemeenschap der heiligen kan versmald worden tot een gemeenschap van heiligen die als een groep gelijkgezinden elkaar hebben gevonden. Ze vinden elkaar dan in een aantal opvattingen en op specifieke onderdelen is men het met elkaar eens. En zo kunnen er verschillende groepen van, laat ik het maar even zo dan noemen, van gemeenschap der heiligen ontstaan, elk met zijn eigen specialiteit en elk met zijn eigen kenmerk. In de geschiedenis van de kerk zou je bijvoorbeeld dan kunnen denken aan de labadistische gemeenschap. En zo'n gemeenschap kan dan misschien nog wel een kerkje in de kerk zijn, maar in de ogen van de leden van zo'n gemeenschap is dat kerkje in de kerk toch wel de ware kerk. En vaak wordt zo'n kerkje op een gegeven ogenblik ook een afgezonderd kerkje van de kerk. En is men kritisch ten aanzien van de zichtbare kerk en beschouwen ze zichzelf als een select gezelschap dat door God is uitverkoren. Het is een verschijnsel dat in de loop der eeuwen zich steeds weer heeft voorgedaan. Kenmerk van zo'n opvatting van de gemeenschap der heiligen is dat men voor elkaar kiest en elkaar uitkiest om die gemeenschap te vormen. Het is een vorm van groepsdenken, waarbij de ene groep zich toch nog zuiverder en heiliger rekent dan de andere groep. En men beweegt zich vaak op de rand van de kerk of buiten de kerk. Het is natuurlijk niet mogelijk om vanavond allerlei variaties daarin naar voren te brengen en dat te illustreren, maar de kern is wel, en daar gaat me het even om, dat vanuit Handelingen 2 en wat Calvijn ook zegt over de gemeenschap der heiligen en de zichtbare kerk, dat de gemeenschap der heiligen niet losgemaakt kan worden van de kerk zoals God die laat samenkomen in de zuivere bediening van het woord en in de bediening van de sacramenten na de opdracht van Christus en de kerk die door God geregeerd wordt via de ambten. Ik besef natuurlijk met u dat in de gebrokenheid en in de verdeeldheid van de zichtbare kerk waarin wij ons bevinden, het er voor ons ook niet gemakkelijker op maakt om aan de gemeenschap der heiligen de juiste invulling en vorm te geven. En ik wil me met deze woorden beslist niet ervan afmaken in een gemakkelijke zin van dat is nou één keer zo en we moeten maar over de kerkmuren heen kijken en dat is het dan. Broeders, is de gemeenschap der heiligen, wanneer we die werkelijk ook beleven, ook geen gezamenlijke belijdenis van schuld over de gebrokenheid van de kerk. Dat Gods kinderen in ons land, op hetzelfde dorp, langs elkaar heen leven, niet aan dezelfde avondmaalstafel zitten, brengt het ons tot verootmoediging en bewaart het ons voor zelfgenoegzaamheid, voor kerkelijke hoogmoed, kennen wij de houding van Daniël, die toen hij de puinhopen zag en voor zich zag, van Jeruzalem de stad Gods, zich voor God verootmoedigde en zijn schuld beleed, zijn eigen schuld en de schuld van zijn volk. En God smeekte om zijn genade. Heere, doe uw ogen open en zie onze verwoesting en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die vele zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het vertraag niet. Om uw naams wil, o mijn God, want mijn volk, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Is de beleving van de gemeenschap der heiligen in onze tijd ook niet een gezamenlijk buigen voor God vanwege de kerkelijke situatie waarin we ons bevinden? En dan hoeft niemand de vinger naar de ander te wijzen. Maar wanneer we samen aan de troon van de genade beseffen, wij staan schuldig en onze hulp komt alleen van de Heere, de koning van de kerk. Zou dat niet alleen al zegenrijk kunnen werken? Maar juist te midden van al die verdeeldheid van de kerken is het vaak ook een argument voor mensen om de gemeenschap der heiligen te beleven buiten de kerk. of hun kerk te verlaten en te zoeken in allerlei groepen van gelijkgezinden. De gemeenschap der heiligen wordt zo losgemaakt van de kerk. En dat is een gevaar wat wezenlijk ons bedreigt. Het gevaar van de onkerkelijke invulling van de gemeenschap der heiligen. En allerlei verbanden en samenkomsten buiten de kerk worden zelfs als een alternatief gepresenteerd voor de gemeenschap der heiligen. Een aantal jaren geleden werd de term ecumene van het hart geïntroduceerd. Ik meen dat dat in de kring van de EO was. En dat was een poging om niet te verschillen, maar vooral de eenheid in het christelijke geloof te benadrukken, die alle kerkmuren overstijgt. En je kreeg er vooral de gedachte bij, zo belangrijk is de kerk niet meer. Moeten we die kant op met de gemeenschap der heiligen? Als een soort ecumene van het hart, waarbij wij de zichtbare kerk, waar God zijn evangelie laat verkondigen, de sacramenten laat bedienen, uit het oog verliezen. Dreigt de gemeenschap der heiligen dan geen individualistische en subjectivistische invulling te krijgen? De gemeenschap der heiligen. U hebt ze misschien ook wel in uw gemeente, die van een conferentie op de Pinksterdagen terugkomen of van een andere samenkomst en zeggen, daar heb ik de gemeenschap met andere gelovigen ervaren. En als je ze dan vraagt, hoe zit dat dan met de plaats die je zelf inneemt in de gemeente? Als je avondmaalganger bent, dat doe je toch in de gemeenschap met de kerk, met de gemeenteleden die aan diezelfde tafel zitten of die op dezelfde zondag het avondmaal vieren, dan staat de wagen stil. Professor van Genderen schrijft in zijn studie, en hij heeft het dan over de groepen die zich aan de rand van de kerk of naast de kerk bewegen, hij zegt, de gemeenschap der heiligen is dan wel een ruim begrip, want men herkent elkaar al snel als broeders en zusters in de Here. Maar in de praktijk is het een beperkte gemeenschap. Waarom? De eenheid in het ware geloof wordt vervangen door de eenheid in geloofsbeleving. En de gemeenschap met Christus wordt vervangen door homogeniteit. Ik denk dat hij daar de vinger op de juiste plek legt. En laat zien dat dat vooral aan de hand is. Het is een eenheid die gefundeerd is in het gevoel. En waarbij de eenheid in het ware geloof, zoals die in de schriften beleden worden, zeker naar de achtergrond verdwijnt. En dat is het gevaar van zo'n ecumene van het hart. Dat men zich vooral richt op de sfeer. En op het gevoel. Terwijl we gisteren samen vanuit Handelingen 2 zagen, en dat is ook wat Calvijn benadrukt in zijn woorden over de gemeenschap der heiligen. Zij waren volhardende in de leer van de apostelen. De echte gemeenschappelijke geloofsbeleving is gefundeerd in de schrift. En u zult ze ook ongetwijfeld kennen in uw gemeente. Mensen die op een gegeven ogenblik, die je niet meer ziet in de kerkdienst. En als je er dan op een gegeven moment dat ontdekt, of je krijgt een seintje van een van de ouderlingen, dat die of die niet meer in de kerk komen, en je hoort van ze zijn daar naartoe of daar naartoe, en je raakt met ze dan in gesprek. Het zijn vaak van die gevoelsargumenten. Wij voelen ons daar beter thuis. En dan moet je maar raden wat ermee bedoeld wordt. En dan zeggen ze er soms ook nog wel achter gaan. Dat begrijpt u toch ook wel, dominee. Nou, ik begrijp dat niet. Dat zal dan wel aan mij liggen. Maar het zijn argumenten die zo vaag blijven. En dan ontdek je dat het gevoel uiteindelijk de beslissende factor is om naar een andere gemeenschap te gaan, waar men dan vooral denkt het te kunnen vinden. De vraag is of dat dan zo is en of dat dan ook in de toekomst zo blijft. Maar broeders, we hebben gisteravond gezien dat de gemeenschap der heiligen gevolgd wordt in de geloofsbelijdenis door het artikel van de vergeving der zonden. En is het misschien niet de kwaal van onze hoogmoed dat we in plaats van de beleving van de rechtvaardiging van de goddeloze het gevoel een grotere plaats gaan geven? En dat we dan zulke situaties ook meemaken, dat mensen vertrekken. Het houdt ons wel een spiegel voor. Want ook in onze kerken, in onze gereformeerde gezindten, laat ik het dan maar even zo zeggen, zoeken wij misschien ook de gemeenschap der heiligen niet te snel in allerlei codes? Zoeken wij het misschien ook niet in een bepaald gevoel, in een bepaalde sfeer waar wij ons thuis voelen, wat dat dan ook mag zijn? Ieder vult dat dan maar voor zichzelf in. En dat gaat dan belangrijker worden dan de eenheid in het ware geloof. Bepalend in de schriften is voor de gemeenschap der heiligen dat zij niet tot stand komt omdat wij zelf voor elkaar kiezen, omdat wij zo goed bij elkaar passen en elkaar aanvoelen. De gemeenschap der heiligen, zegt Calvijn, komt tot stand omdat wij elkaar van de Heere gekregen hebben. Wij zijn aan Christus en dus aan elkaar gegeven. De Heere bindt de zijnen aan Christus en aan elkaar. En die gemeenschap der heiligen is gegrond in het woord. We zagen gisteren ook hoe die eerste christelijke gemeenschap daar in Handelingen volhardde in de leer en in de gemeenschap. En daarmee wordt de gemeenschap der heiligen ook begrensd. Waar de eenheid in het ware geloof ontbreekt. Waar het fundament van de leer van de apostelen en profeten gemist wordt, daar is geen gemeenschap der heiligen. De geest van de waarheid en de geest van de dwaling maakt ook scheiding. Johannes die schrijft dat ook in zijn eerste brief. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Ik weet natuurlijk ook wel dat je die tekst kunt misbruiken. En dat je die als een etiket kunt plakken op een kerkelijke scheuring of op uiteengaan van kerk. En dan voor al te gebruiken voor je eigen gelijk. Maar hier wordt wel een hele duidelijke grens aangegeven. De gemeenschap der heiligen is niet oneindig. Waar niet gebogen wordt voor het gezag van het woord van God. Daar houdt de grens, daar houdt de gemeenschap der heiligen halt. Christus geeft zelf aan in Johannes 17 in het hoge priesterlijke gebed, dat zijn discipelen en al de gelovigen geheiligd zijn in de waarheid. Gods woord is de waarheid. Er wordt een breuklijn zichtbaar, waar tegen de waarheid van het woord van God wordt ingegaan en waar de leer van de apostelen niet het fundament is. De binding aan het woord, de gemeenschap aan het evangelie, geeft in de grond van de zaak een geloofsbeleving waarin zowel een eenheid als een verscheidenheid te vinden is. Ik heb daar gisteren al wat over gezegd en ik laat dat verder vanavond rust. Wij belijden dat de kerk katholiek is. En de katholiciteit van de kerk betekent dat de gemeenschap der heiligen zich dus ook niet beperkt tot de eigen kerkelijke denominatie. Want dat is de kerkistische invulling van de gemeenschap der heiligen. Laten we niet vergeten dat het artikel is in onze geloofsbelijdenis waar we net als van de kerk van zeggen, wij geloven de gemeenschap der heiligen. Het is een geloofsbelijdenis. Wij geloven dat alle ware gelovigen aan Christus en dus ook aan elkaar verbonden zijn. In ons eigen land en waar ook ter wereld. Het is dan ook in strijd met de geloofsbelijdenis om de gemeenschap der heiligen te versmallen tot de kerk waartoe wij behoren. U zal dat vandaag de dag misschien niet zoveel meer gebeuren als vroeger. Ik herinner me nog een keer een lezing die dominee H. Veldkamp eens een keer gehouden heeft. En waarin hij weergaf dat hij iemand tegenkwam die zei tegen hem: dominee, ik ben van artikel 31. Nou, u weet wel wat hij daarmee bedoelde natuurlijk. En dominee Veldkamp gaf aan dat die broeder daarmee toch wel wilde aangeven dat hij toch wel wat beter was, omdat hij van artikel 31 was geworden. Dominee Veldkamp, en wie hem een beetje kent, die weet dat hij dan opeens toch ja, zo raak uit de hoek kon komen. Die zei: broeder, ik ben van 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. We moeten ervoor bewaard worden om ook onze eigen kerk als de invulling van de gemeenschap der heiligen te zien. En wie verder over de katholiciteit van de kerk na wil denken, mag ik wel het boek aanbevelen van broeder Van Vlastuin. Ik zie hem hier niet meer, maar die heeft een boek geschreven daarover. En ik begreep van mijn collega broeder Korving dat het echt de moeite waard is om dat boek ook te lezen en te bestuderen. Om te komen tot een Bijbelse invulling van de gemeenschap der heiligen is het ook goed om nog even te kijken naar Handelingen 2 en dat wat uit te diepen, dat daar in de gemeentelijke samenkomsten het woord wordt verkondigd en de sacramenten worden bediend. Dat betekent dus dat de eredienst, de samenkomst van de gemeente, toch een concentratiepunt, een brandpunt is van de gemeenschap der heiligen. In de vroege kerk is de gemeenschap der heiligen vooral ook de gemeenschap die zichtbaar gestalte krijgt in de samenkomst van de gemeente waarin de sacramenten worden bediend. In de geloofsbelijdenis van Nicea wordt beleden: ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Paulus schrijft in 1 Korinthe 12 vers 13, we hebben dat gelezen: door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. De doop brengt ook tot uitdrukking dat alle ware gelovigen delen in hetzelfde heil, in de vergeving der zonden door het bloed van Jezus Christus. En dat het volk van God het lichaam van Christus is. En dat komt nog sterker tot uitdrukking in de bediening in het sacrament van het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal is de tafel van de gemeenschap met Christus en met elkaar. We zagen gisteren ook al in de sacramentele uitleg van dit geloofsartikel dat er ook de gedachte was dat bedoeld werd de gemeenschap met het heilige. De gemeenschap der heiligen komt ook zeker tot uitdrukking aan de tafel des Heeren. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 10 vers 16 en 17: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Wij kunnen het avondmaal niet vieren als een privé-aangelegenheid. Natuurlijk, het avondmaal, en dat is vorig jaar tijdens de lezingen van broeder Kivi duidelijk ook onder onze aandacht gebracht, de avondmaalsviering is een persoonlijke zaak en roept op tot persoonlijk zelfonderzoek en beproeving voor Gods aangezicht. Maar het avondmaal kan ook alleen maar gevierd worden als lid van het ene lichaam. Zo zijn wij velen één lichaam. Wijle professor Versteeg die geeft in zijn bijdrage aan het boek Bij Brood en Beker een lijn aan met het verbondsbloed uit het Oude Testament. De Heer Jezus spreekt bij het rondgaan van de beker, bij de instelling van het heilig avondmaal, over het bloed van het Nieuwe Testament. En Versteeg schrijft, dat is in verband te brengen met wat we lezen in Exodus 24 vers 5 tot en met 8, waar het gaat over het verbondsbloed. Bij de verbondsluiting op de Sinaï moest het ene helft van het bloed van de geslachte offerdieren op het altaar gesprenkeld worden en de andere helft op het volk van Israël. Het was dus de ene bloedstroom die de Israëlieten via het altaar aan de Heere verbond, maar ook aan elkaar. Er is dus een dubbele verbinding bij die verbondsluiting, door die ene bloedstroom gelegd. De weg van het bloed liep via iedere Israëliet naar het altaar, dat wil zeggen naar de Heer, maar ook van iedere Israëliet naar zijn volksgenoot. En die dubbele verbinding, die wordt ook bij het avondmaal door dat ene brood en door die ene stroom wijn gelegd. Bij het avondmaal staan we bij de bron van de gemeenschap der heiligen. Het lichaam en bloed van Christus. Het kostbaarste geschenk dat God in zijn eenzijdige zondaarsliefde gegeven heeft. Het lichaam en bloed van zijn eigen zoon die hij niet gespaard heeft. Want Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. De gemeenschap der heiligen is door Christus gesticht. En dat komt aan het avondmaal op een zichtbare wijze haarscherp tot uitdrukking. In ons avondmaalsformulier lezen we dat Christus door zijn lijden en sterven ons de levendmakende geest heeft verworven. En dat wij door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, wij waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Aan het avondmaal zien we dat de Heilige Geest woont in Christus als in het hoofd. En in zijn leden als lidmaten van het lichaam. En daarom worden wij ook onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden. En dan wordt ook in Korinthe 10 vers 17 geciteerd. Dat gedeelte over die onderlinge gemeenschap in ons avondmaalsformulier en de betekenis daarvan is waarschijnlijk overgenomen uit de Lutherse traditie, uit het avondmaalsformulier van Württemberg. Hier heeft de kerk van de reformatie aangegeven hoe wezenlijk de onderlinge gemeenschap is aan het avondmaal als vrucht van de gemeenschap met Christus. In 1 Korinthe 10 laat Paulus zien dat allen die aanzitten aan de avondmaalstafel deelgenoot zijn van dat ene brood. Dat ene brood is het symbool van de eenheid, van dat ene lichaam van Christus. Dat ene brood wordt gebroken en dat wijst naar het gebroken lichaam van Christus, maar het wordt ook gebroken, dat ene brood, en uitgedeeld aan allen die aanzitten. In het avondmaalsformulier overigens wordt vervolgens het beeld nog op een andere manier uitgewerkt, dat het brood ook uit vele graankorrels bestaat en tot één brood gebakken wordt, en dat die wijn uit vele bessen bestaat en tot één wijn en drank gemaakt wordt. Deze uitwerking van dit beeld kom je trouwens ook al in de vroege kerk tegen in de Didache. Het avondmaalsformulier geeft aan de hand van het beeld van het brood weer hoe verschillende graankorrels een eenheid vormen. Hoe verschillende bessen een eenheid vormen. En zo is het ook met de verschillende leden van Christuskerk. Ze zijn in Christus een echte eenheid, een hechte gemeenschap die aan elkaar gegeven en verbonden zijn. En dat komt in de avondmaalsviering tot uitdrukking, in dat ene brood, in die ene wijn. Het motief van dat ene brood dat uit vele graankorrels bestaat en de ene wijn dat uit vele bessen bestaat, dat is ook een Bijbels motief, als we het beeld van het lichaam van Christus met de leden ernaast leggen. De gemeenschap met elkaar aan het avondmaal onderstreept ook nadrukkelijk dat de leden van het lichaam van Christus elkaar niet hebben uitgezocht, maar aan elkaar zijn gegeven. Aan de avondmaalstafel zitten de leden van de kerk van Christus, elk met hun eigen achtergrond en geschiedenis en ervaring. En noemt u maar op. Of zoals Wielenga dat zegt in zijn verklaring van het avondmaalsformulier, daar zit de analfabeet naast de theoloog, de twijfelaar naast de verzekerde, Daar zit een Onesimus die als een vuurbrand uit het vuur is gerukt, naast een Timotheus die van jongs af aan vervuld was met Gods vrucht. En u herkent het, denk ik ook, als u de avondmaalstafel rondkijkt. En we ons aan de ene kant realiseren dat we niet in het hart kunnen kijken. Dat hoeft gelukkig ook niet. Maar dat we ook zien die verscheidenheid aan die ene tafel, die allen van dat ene brood een stukje ontvangen. En uit die ene wijn ook de drinkbeker ontvangen om te drinken. Wat is een verscheidenheid in denken, werken, in levenservaring en levensloop en levenseinde. Maar ze zitten aan dezelfde tafel en eten hetzelfde brood en ontvangen dezelfde wijn. Dus die gemeenschap der heiligen, en dat is het gevaar met een onkerkelijke invulling van de gemeenschap der heiligen, die berust niet op onze sympathie voor elkaar. Die mag er wel zijn, natuurlijk. Maar die is geworteld in de liefde van Christus, in de gemeenschap met hem. En daarom leren de ware gelovigen zich ook oefenen in de gemeenschap met allen die ook lid zijn van het lichaam van Christus. De gemeenschap wordt door het heilige avondmaal gevoed, versterkt en verdiept. Dus als ergens de gemeenschap der heiligen zichtbaar wordt, dan is het wel aan de avondmaalstafel. Daar wordt zichtbaar dat de gemeenschap der heiligen berust op de gemeenschap met Christus. En dat die gemeenschap een gave is. En dat die gegeven gemeenschap ook vraagt om beoefening van de gemeenschap. Want het avondmaalsformulier geeft ook de volgende lijn aan, die ons ook verder helpt bij de invulling van de gemeenschap der heiligen. De gemeenschap der heiligen is herkenbaar aan de broederlijke liefde in woord en in daad. De apostel Johannes heeft de broederlijke liefde het kenmerk van de wedergeboorte genoemd. Zo schrijft het avondmaalsformulier. Alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, al te samen één lichaam zijn, en dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. En legt u dan het tweede gedeelte van de uitleg van de catechismus er maar bij, in zondag 21 bij dit antwoord, dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Het lichaam kent vele leden. En deze leden hebben allen deel aan de schatten van Christus en aan de gaven van Christus. En we hebben gelezen uit 1 Korinthe 12 dat de Heilige Geest in zijn vrijmacht aan elk van de leden zijn gaven toedeelt, die hij goed acht om toe te delen. Maar dat lichaam heeft wel elkaar nodig, opdat er geen tweedracht in het lichaam zij, zegt Paulus in 1 Korinthe 12, vers 25, maar dat de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. De gemeenschap der heiligen blijkt in het vervullen van de roeping om als leden zorg voor elkaar te dragen, om tweedracht, tweedeling en verdeeldheid in de gemeente te voorkomen. En die liefde komt dus niet alleen tot uitdrukking in woorden, maar ook in daden. Woorden zijn belangrijk wanneer ze gesproken wordt vanuit het hart, met hartelijke liefde tot de ander. Maar als het alleen bij woorden blijft, dan is het alleen maar mooie woorden zonder inhoud. De apostel Jacobus schrijft, indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zegt, wordt warm en wordt verzadigd. En gij zoudt hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam. Wat voor een nut heeft het? De echte godsdienst, de godsdienst die uit God is, is niet een zaak van mooie woorden, maar van liefdevolle daden, De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. En dat hoort er dan ook bij. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Niets is er meer tot oneer van God. En de smaad wordt op God en zijn gemeente geworpen. Wanneer er een tweespalt is tussen woord en daad. De eerste christelijke gemeente in Jeruzalem droeg ook zorg voor elkaar als leden van het lichaam. En ze hadden zoveel zorg en liefde voor elkaar dat niemand van hen tekort kwam. En dat de leden van de gemeente die overvloedig bezitten, een deel daarvan verkochten om hun arme broeders en zusters te helpen. Deze gemeenschap der heiligen was tot eer van God. En staat er, ze hadden genade bij het ganse volk. Die gemeenschap der heiligen wordt ook bedreigd. Dat zien we ook al snel in Handeling. Wanneer Ananias en Safira op hun manier wel willen laten zien dat ze tot die gemeenschap behoren, maar ten diepste niet aan Christus verbonden zijn. De gemeenschap der heiligen vraagt om zelfverloochening. Christus heeft zijn kerk lief gehad. En hij heeft die liefde niet alleen met woorden tot uitdrukking gebracht, maar ook de daad. Hij gaf zijn leven uit liefde tot de zijnen. Zijn we dan ook niet schuldig elkaar zo lief te hebben? Want die geest die in Christus als in het hoofd woont, die drukt nou die liefde en die zelfverloochening ook af in allen die van Christus zijn. Doet geen ding door ijdele eer, maar door ootmoedigheid. Achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijksie niet op het zijne, maar een iegelijksie op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Je komt nog wel eens mensen in de gemeente tegen die klagen over de gemeente. Van we zien zo weinig mensen van de gemeente en we hebben zo weinig betrokkenheid met de gemeente, we krijgen zo weinig. Maar de vraag is niet, wat krijgen wij? De eerste vraag is, wat geef ik aan de gemeente? Ben ik een lid voor de andere leden? Dat vraagt om zelfverloochening. Dat vraagt om het kruisigen van het eigen ik. Want dat gevoelen dat in Christus Jezus was, dat is niet een karaktertrek waarmee mensen worden geboren. Maar dat is wat de Heilige Geest werkt wanneer een zondaar wordt wedergeboren. En laten we dan de lijnen vanavond ook maar naar onszelf weer toetrekken. Wanneer we al deze dingen vanuit de schrift aan de gemeente voorhouden in de prediking, maar misschien ook wel als ouderling in het pastoraat over de gemeenschap der heiligen, zullen we dan maar voor ogen houden, broeders, practice what you preach. Hebben wij het welzijn, het eeuwig welzijn van de leden van onze gemeente op het oog? In Efeze 4, vers 11 en 12 hebben we dat gelezen, dat de koning der kerk ook gaven aan zijn gemeente heeft gegeven door de ambten in te stellen. God heeft u gaven gegeven, welke dan ook, maar God heeft u gaven gegeven om zijn woord te verkondigen als dienaar van het woord of op een andere plaats waar God u gesteld heeft. Wat is het motief om met die gaven te werken en dagelijks bezig te zijn? Is hoogmoed niet levensgevaarlijk voor een dienaar van het evangelie om met de gaven die God gegeven heeft toch te willen schitteren en te willen scoren misschien om zelf in het middelpunt te staan? Vanmorgen werd gezegd, de preekstoel is ook een gevaarlijke plek, inderdaad. Als ons eigen ik de boventoon gaat voeren, dan zijn de gaven die God mij gegeven heeft om de gemeente te dienen niet meer gericht op redding van zondaren en de opbouw van zijn kinderen, maar om mijzelf te etaleren. Hebben we niet de gave van ootmoed nodig blijvend en de genade van ootmoed blijvend nodig? Charles Bridge, die dat indrukwekkende boek heeft geschreven over de Christian Ministry, En ik zou het iedereen willen aanbevelen om dat te lezen. U kunt dat bij de Banner of Truth bestellen in Edinburgh. Die geeft aan dat pride, hoogmoed, een van de meest subtiele en verborgen zonden en gevaren zijn voor een dienaar van het evangelie. Want je kunt met je gaven misschien nog wel heel wat bereiken en indruk maken. Maar de apostel Paulus die schrijft al dat er bij hem ook de vrees was. En daarom ging hij zijn lichaam tot dienstbaarheid dwingen, zegt hij, opdat ik, niet daar ik anderen gepredikt heb, straks zelf verwerpelijk bevonden te worden. Hebt u die vrees nooit? Op de preekstoel of als je van de preekstoel afkomt. Anderen gepredikt. Maar deel ik er nu zelf ook werkelijk in? Of ben ik alleen maar dienaar van het evangelie met mooie woorden? Maar de mensen misschien ook nog wel zeggen dat ze er wat aan hebben. Dat kan ook. God gebruikt soms onbekeerde mensen in zijn dienst. Ik denk aan Biliam. En dan denk ik aan een preek. Ik heb hem niet live bijgewoond, maar ik heb hem later een keer beluisterd in de auto van een predikant in Engeland op de Leicester-conferentie, die over Biliam sprak en zo duidelijk uiteenzette dat dat ook het gevaar juist ook in de kerk is. Dat we niet bij voorbaat er maar van uit moeten gaan dat een dominee zalig wordt en er wel is, want hij is tenslotte ook dominee. De gaven die de Heere gegeven heeft, om die ook aan te wenden tot nut en tot zaligheid van de naaste, ook in de prediking, gericht zijn op het eeuwig welzijn van hen die onder mijn bediening zitten. Dat het gewicht van de zielen op onze harten drukt wanneer we de preekstoel beklimmen. Wat voor een gaven ik dan ook ontvangen heb, dat is uiteindelijk dat niet het belangrijkste. Maar dat ik ze gebruik en ten dienste stel, opdat ik enigen mocht behouden om zielen voor Christus te winnen. Geest van Christus, die in het hoofd en in de leden woont, die wil die gaven ook gebruiken om ze in te zetten voor het lichaam van Christus. En dat geldt voor dienaren van het evangelie, maar dat geldt ook voor gemeenteleden. De gemeenschap der heiligen komt juist tot uitdrukking in het leven achter de Heere Jezus aan. Noem dat maar de navolging. De navolging van de Heere Jezus. Die tekst is vanmorgen ook al even aan de orde geweest. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mede mijn navolgers gelijk ook ik van Christus. Dus de gemeenschap der heiligen die wordt ook bevorderd door elkaar het goede voorbeeld te geven. Wees mede mijn navolgers broeders. En merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dus de gemeenschap der heiligen wordt bevorderd door het navolgen ook van de broeders. De gemeenschap der heiligen wordt bevorderd en versterkt door het op elkaar toezien. Broeders, schrijft Paulus, indien ook een mens overvallen ware door enige geestelijke misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest van de zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Altijd weer in ootmoed. Dat je je er zelf ook niet te goed voor acht. Wanneer je een ander terecht moet wijzen. Dat je ook zelf in die zonde kunt vallen. Opdat ook gij niet verzocht wordt. Zie dan ook toe op uzelf. Elkaar aansporen. Elkaar vermanen. Vermaant elkander alle dagen. Zolang als het heden genaamd wordt. Opdat niet iemand uit u verhard worden. Door de verleiding der zonde. Elkaar vertroost. Vertroost elkander met deze woorden. Zo stip ik even aan hoe die gemeenschap der heiligen ook in de zichtbare gemeente gestalte mag krijgen. En die gemeenschap der heiligen is ook voor de kerk, De gemeenschap der heiligen is ook van grote betekenis voor de plaats van de kerk in deze samenleving. Tertullianus die heeft ons het commentaar doorgegeven van de heidenen die zagen hoe de christenen met elkaar omgingen. En hun commentaar was: ziet hoe lief ze elkaar hadden. Ze hadden elkaar van harte lief door de verbondenheid aan Christus. Ligt hier voor de christelijke gemeente in onze tijd niet een gelegenheid? Vandaag gebruikt men vaak het woord uitdaging, maar ik vind dat eigenlijk nooit zo'n woord dat past als het gaat om de geestelijke dingen. Maar ligt hier voor ons niet een gelegenheid om zichtbaar te maken wat het betekent om Christus te kennen in een samenleving waarin zoveel eenzaamheid is, waarin zoveel alleenstaanden zijn, waarin zoveel mensen door allerlei gebrokenheid in huwelijken, families en gezinnen alleen door het leven gaan. Dat de kerk een plaats van gemeenschap is, waar de rechtvaardiging van de goddeloze beleefd wordt. En waar zondaren ook elkaar mogen ontmoeten rond het kruis van Christus en elkaar tot steun mogen zijn. Als grote tegenhanger van de houding van Kaïn, wiens geest ook in onze tijd voortleeft op een krachtige manier, ben ik mijn broeders hoeder. Gelukkig zijn er vele voorbeelden te geven van een kerk waarin toch iets van die gemeenschap zichtbaar wordt. En dat mensen van buiten de kerk er ook met verwondering naar kijken. Je maakt het soms mee als dominee wanneer je in een ziekenhuis komt. En als ik in een ziekenhuis kom en een van mijn gemeenteleden die ligt er al een paar dagen wat langer, dan hoef ik eigenlijk alleen maar te kijken naar de plek waar de meeste kaarten hangen. Want daar ligt die. En dat valt anderen dan soms ook op. Een van de gemeenteleden die wat langer in het ziekenhuis lag, die had zoveel bezoek en zoveel kaarten gekregen, dat een andere patiënt op de ziekenzaal op een gegeven moment zich toch wat afvroeg: wat is er toch met jou aan de hand? Heb je een supportersclub of zo? Toen kon hij uitleggen dat hij deel uitmaakte van een gemeente die achter hem stond, die voor hem bad. Maar we weten helaas ook dat er vele voorbeelden te geven zijn waarin dat niet het geval is. Of juist het tegenovergestelde naar buiten komt, tot schade van de naam van de koning van de kerk. Die houding van Kaïn komt ook in de gemeente voor. En we zien de bedreiging van de gemeenschap der heiligen. Ik zei het al in die eerste vroege christelijke kerk met Ananias en Safira, die ook deze gemeenschap wilden gebruiken voor hun eigen roem en eer. Ik wil nog iets zeggen over de relatie met de triomferende kerk. Calvijn die geeft aan dat als het gaat om de gemeenschap der heiligen, dat het ook gaat om de heiligen die al gestorven zijn, die al bij de Heere zijn. In de vroege kerk kreeg dat veel aandacht. Ik heb u dat gisteren al wat proberen uit te leggen. De ontslapen martelaren die kregen veel aandacht en later is dat ook verworden tot een heilige verering. Maar onder de gemeenschap der heiligen werd in ieder geval ook verstaan de gemeenschap van de strijdende kerk met de triomferende kerk. Ik ga er niet al te diep op in vanavond. Ik wil een paar dingen zeggen. Allereerst denk ik dat je mag zeggen dat er een blijvende verbondenheid is met hen die in Christus ontslapen zijn. We lezen immers in Hebreeën 12 vers 1 van de wolk van getuigen die rondom de gelovigen zijn. En de schrijver van de Hebreeënbrief vraagt dan blijvende aandacht voor hen die ons zijn voorgegaan. Ze hebben door het geloof geleefd. Door het geloof klinkt het keer op keer. En zij spreken nog nadat zij gestorven zijn. En hun geloofsgetuigenis heeft ook betekenis voor de gelovigen die nog leven op de aarde en in de strijd van het geloof staan. Ze zijn een wolk van getuigen die aansporen om te volharden in het geloof. Om af te leggen alle last en zonde die ons licht omringt. En met lijdzaamheid te lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus. John Owen omschrijft de gemeenschap met de triomferende kerk als volgt. En ik zou dat van harte willen beamen en dat ook willen onderstrepen. Middelpunt van deze gemeenschap is alleen in Christus. En bij de beoefening ervan zijn we ook alleen op Christus gericht. Maar er is gemeenschap. Het is een gelovige belijdenis. De kerk is één lichaam in de hemel en op aarde. In die zin spreekt ook H. Bavink in zijn gereformeerde dogmatiek erover, dat er geen sprake kan zijn van een directe gemeenschap, eenheid met de triomferende kerk, maar van een indirect. De eenheid ligt in Christus en door hem in de gemeenschap met de Vader, in het bezit van dezelfde geest. En hoe krijgt dat element van de gemeenschap met de triomferende kerk dan zijn vorm? In de Hebreeënbrief lezen we: gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Volgt hun geloof na. We moeten waken ook voor een verering in de protestantse traditie van heiligen. Maar God heeft ze gegeven die spreken nadat ze gestorven zijn. In de geschriften die bewaard zijn en die ook vandaag nog een bron vormen, waaruit wij mogen putten om de rijkdom van de schriften nog meer te verstaan, samen met al de heiligen. Broeders, ga door met de studie van de reformatoren, van de puritein. Niet om er alleen maar te kunnen zeggen, dat heb ik gelezen en dat weet ik en dat ken ik. Maar om hun geloof na te volgen. Er zijn getuigenissen bekend, ik wil dat wel even noemen vanavond, bij wie de gemeenschap met de triomferende kerk ook in hun geloofsbeleving op een hele bijzondere manier werd ervaren. Ook in onze gereformeerde gezinten zijn er voorbeelden van. Ik noem hier wijlen dominee G. Boer, die getuigt dat hij bij een avondmaalsbediening de gemeenschap met de kerk hierboven ervoer. Hij schrijft, en u kunt dat vinden in het boek dat over hem verschenen is, Tijdbetrokken Vreemdelingschap: de gemeenschap der heiligen is nooit zo werkelijk geweest als voor en na deze operatie. God gaf velen gebed en heeft deze wonderlijk verhoord. En bij de laatste avondmaalsviering voor de operatie in Huizen heb ik de gemeenschap mogen hebben met velen uit de triomferende kerk die bijna lijfelijk tegenwoordig waren. Er was een wolk van getuigen om mij heen. Inderdaad, wij mogen ons aan de avondmaalstafel verbonden weten met Gods kerk van alle tijden en plaatsen, al zal ook niet ieder zo'n bijzondere beleving als dominee G. Boer ontvangen. Maar die wolk van getuigen, die spoort ons aan om hun geloof na te volgen, uit te zien naar de toekomst, om straks voor eeuwig bij de Heere te zijn en met hen voor eeuwig de Heere groot te maken. En als het gaat om de gemeenschap der heiligen, laten we dan ook de verdrukte en vervolgde kerk niet vergeten. Want als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Laten we daarin ook onze gemeenten voorgaan en onderwijzen, opdat ook de verdrukte kerk in onze gebeden voortdurend een plaats heeft en wij ook hen niet uit het oog verliezen, ook al weten wij hun namen niet en weten we niet van hun omstandigheden precies af, maar we weten dat ze er zijn die op dit moment in gevangenissen zijn. Misschien wel voor de dag van hun dood staan, omdat ze geëxecuteerd worden. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Ten slotte, broeders, de gemeenschap der heiligen staat ook in het licht van het eschaton. De gemeenschap der heiligen, die straks volmaakt zal zijn, vindt haar voorlopige vorm en gestalte in de gemeenschap der heiligen hier op aarde. De Heere is in het paradijs begonnen om de mens in de gemeenschap met hem en met elkaar te zetten. En aan het einde van de Bijbel, van Gods openbaring, lezen we hoe God opnieuw zijn werk doet. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer van God uit de hemel. En Johannes hoort een grote stem: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. De onderlinge gemeenschap zal bij God volmaakt zijn, door de vreugdevolle tegenwoordigheid van de Heere zelf. Daar wordt ook de gemeenschap der heiligen volmaakt ervaren. Ik kwam bij Baving nog een mooie gedachte tegen. Hij schrijft, eerst in de gemeenschap van al de heiligen. En dan bedoelt hij in het nieuwe Jeruzalem, wordt de volheid van de liefde van Christus gekend. Hij verwijst naar Efeze 3, vers 18. Samen met al de heiligen de liefde van Christus bekennen. De hoogte, de diepte, de lengte, de breedte. En de ene groep van de gelovigen kan niet zonder de ander de voleinding bereiken. De gemeenschap der heiligen staat ook nu nog onder de spanning van het reeds en het nog niet. De bruidskerk. De gemeenschap der heiligen hier op aarde, bid met en door de geest. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Stel voor dat